NPO Radio 1. NTR.
Kunststof. Goedenavond en welkom. Een dichtbundel met de titel Happy. Je zou kunnen zeggen dat is vragen om moeilijkheden. Maar onze gast ziet geen bezwaren. In haar poëzie beziet ze de mens in al haar menselijkheid, in volle kracht en in eenzaamheid. Ze dicht over de dans van de honingbij, een kalfje als huisdier en geeft ons een ballade van de eendagsvlieg. Recht voor zijn raap, monter, droef, grotesk en grillig. Hier is Sascha Jansen. Uw presentator is Frank van der Linden.
Sascha, in het kleinste lettertype in de hele bundel, ja, op een verder maagdelijk witte pagina,
in het klein, ja,
staan deze twee woorden.
Voor Ruben, ja. Dat is mijn zoon.
Waarom? Waarom voor hem?
Omdat hij mij min of meer dicht heeft gegeven. Dat is niet waar wat ik zeg. Hij heeft mij het schrijven gegeven. Toen hij geboren werd, kreeg ik opeens zo'n haast, omdat ik dacht, ja, ik ben nu sterfelijk. Het bewijs is mijn zoon. Mm-hmm. Hij gaat als het goed is eerder dood dan ik. Dus ik heb haast. Nu ga ik eens gewoon doen wat ik echt wil, dat is schrijven.
Je zei, hij gaat als het goed is eerder dood dan ik, zei je.
Zei ik dat? Ja. Oh, sorry luisteraars, ik ben nog niet helemaal geland. Hij gaat als het goed is lang na mijn dood.
Ja, ja, oké, okay, ga door.
Anders wordt
ga
het
door.
Gevaarlijk. Ja. Oh jee, ja. En dus dat ben ik gaan doen. Ik ben gaan schrijven.
Ja.
In de kleine uurtjes dat hij sliep ben ik gaan schrijven als een bezetene.
Wanneer was dat?
1996. Ik moet echt even landen, geloof ik.
Zal ik even mijn armen om je heen doen?
Oh, god. Ja. Ja, ik weet niet of ik dan ga landen.
En er is niet alleen die reden, denk ik, om deze bundel op te dragen aan Ruben.
Ik ben gescheiden 3,5 jaar geleden. En ik vond het een heel mooi gebaar om... En die bundel gaat daar veel over. Over scheiden, over verlies, over rouw en over een nieuw leven.
Ja.
En ja, het is een manier van praten tegen mijn zoon. Van dit is hoe ik het voel of hoe ik het zie.
Ja. Waar is hij?
Ook als een soort eerbetoon aan hem. Waar hij is. Hij woont bij zijn vader, mijn ex-man. En het gaat goed met hem. Hij wordt vrijdag 21. Ja. En we zien elkaar vaak. Ja.
Dat kan in dus het moderne leven.
Wat kan in het moderne leven?
Dat je scheidt, maar dat niet alle banden worden verbroken.
Nee, toch voelt dat anders.
Hoe voelt het dan?
Nou ja, ik ben weggegaan en toen was hij 17. Hij bleef bij mijn ex-man wonen. We wonen in de Pijp en we hebben een huisje in de tuin. Zo'n houten huisje. Een Zwitser chaletachtig huisje. En daar heeft hij zijn intrek genomen. Dat is helemaal zijn huisje. En ja, ik vond het ook al vanzelfsprekend dat hij daar bleef. Alleen voor mij was het wel heel moeilijk.
Ja.
Om in een nieuw huis te beginnen. Een kaal, wit huis. Ja, de ene dag sta je te koken voor een gezin. En de andere dag sta je voor jezelf te koken. Dat koken vond ik ook wel een ramp. Net als boodschappen doen.
Was je niet zo'n kookster?
Nou, ik ben niet echt... Nee, ja, ik kan goed koken, maar ik hou er niet echt van. Maar als je dan kookt voor andere mensen, dan heeft het in ieder geval zin om er iets lekkers van te maken.
Maar Sascha, als je dit zo vertelt... En er is nog veel meer gebeurd in jouw leven, als ik goed ben geïnformeerd.
Ja,
er komen allemaal nog wel aan.
Ja.
Waarom noem je dan zo'n dichtbundel Happy?
Ja. Omdat... Ja, hoe zeg je dat? Verdriet gaat ook altijd gepaard met geluk. Het een kan niet zonder het ander. Dus op het scherpste punt van je leven ervaar je... in die diepte van de diepten ervaar je ook vaak iets sprankelends.
Ik leef van dit gebeurt mij allemaal.
Ja, nou, ook de intensiteit van het leven, maar ook... hoe moet ik dat nou zeggen? Je kunt alleen maar groeien door... pijn te ervaren. Hè?
Ja, en dan komen we al gauw bij wat zomaar een tegeltekst had kunnen zijn, volgens mij. De tegel die jij aan het eind van de uitzending gaat voorzien van een mooi woord. Do not fear happiness.
Ja, daar zat ik over te denken.
Vrees het geluk niet.
Ja.
Van wie is die uitspraak?
Wellebec.
Controversiële Franse schrijver.
Ja, die heeft een prachtig manifest geschreven in 1991. En dat was voordat hij al die romans heeft geschreven. En dat manifest wil de dichter die op het punt staat zelfmoord plegen, een hart onder de riem steken, dat vooral niet te doen. Ja, en dat is zo ontzettend zwartgallig over de top zwart, dat mij enorm helpt.
Ja. Ja. Goed, we hebben een hele hoop te bespreken in Kunststof. Het door de weekse avondenprogramma van de NTR op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. De luisteraars die kunnen ook wat vragen sturen als ze willen, of kanttekeningen bij je poëzie. Kunststof@ntr.nl of hashtag Radio Kunststof. We gaan zo na 19:30 ook nog iets speciaals doen. Met wie?
Met Eva Gerlach.
Hele grote dichter.
Ja, ja.
Een van de beste, denk ik, al decennia in Nederland. We gaan nog niet verklappen. We gaan nog niet verklappen wat we met haar gaan doen, maar het zal absoluut heel speciaal zijn. Blijf dus vooral luisteren naar Kunststof, zou ik zeggen. En we gaan maar beginnen, denk ik, even met poëzie van jou.
Ja.
Met dat eerste gedicht, want dan krijgt de luisteraar tenminste een indruk. Het is volgens mij...
Neem even een slokje water.
Ja.
Ballade van de dichteres. Doodsengelen schijten op de plek waar een gedicht moet staan. Mijn meubels doofstom. Zelfs de bidstoeltjes houden hun blasfemische muil. Deze nacht werd ik wakker zonder taal. Dichten is een sport die niet bestaat. Spieren treitert, een stem verstomt. In plaats van lopen zal ik zwemmen gaan. Het zomert flink, zoals in mijn ballades. Die hand heb ik er nog in. De zeven zeeën zie ik graag, maar een zwembad, ommuurd met bomen en uitstulpende bloemen aan de rand, is genoeg. Al gauw was ik niet meer alleen. Meer mensen zijn iets verloren. We hingen in het strakke water, glimlachten met armen en benen, en omdat ze niet in mijn geest zijn ontstaan, houd ik van het bad en zijn zwemmers. Toch loeide een ander groot meesterlijk probleem aan. We zijn je lezers, begonnen er een paar. Een papa versmaakt ons, herinneringen ook. Maar in een ondoordringbaar kanto kunnen wij ons niet verstaan. Ik geloof enkele wilden me afdrogen. Ze omklemden me als een zwemband. En één borst glipte weg. Ik zag hoe mijn kleine rog naar de bodem zwom. Lief lezer, riep ik uit. Met mijn woord verliest u minder en ik geen muze. Wat mij betreft een win-win. Een vrouw dook mijn borst op en drukte de vinnen op mijn huid. Ik zong het Sascha Jansen lied waarvan mijn lusten, misschien geen poëzie, maar mijn troubles over taal verdwenen.
Ja, Sascha Jansen. verklaar je nader, zou ik bijna...
Ik moet nog steeds lachen om die naam. Dat heb ik al mijn hele leven.
Is dat zo?
Ik moet lachen om die naam.
Ja,
er zit een soort marstempo in. Of er is iets...
Sascha Jansen.
Precies zo. Er is iets wonderlijk. Sowieso ook wonderlijk om je eigen naam te horen. Ik weet niet of jij dat hebt gehad.
Je eigen stem.
Ja, je eigen stem komt erna. Dat heb je nog niet meteen. Dat weet je nog niet meteen als je klein bent.
Maar ik zeg dit natuurlijk omdat er een curieuze paradox in jou verborgen zit. Jij wilt aan de ene kant enorm verstaanbaar zijn en begrepen worden.
Ja.
En tegelijkertijd is dit niet de eerste eigenschap die bij je opdoemt als je balladen van de dichteres hoort. Toch? Het zal niet door iedereen in één keer allemaal gesnopen worden.
Nee.
Hoe zit dat dan?
Nou, ten eerste denk ik dat poëzie er niet voor gemaakt is om in één keer begrepen te worden. Het is geen handleiding van hoe maak ik mijn kachel aan of iets anders. Maar daarin heb je nog een heel groot gebied van gedichten die heel toegankelijk zijn. Gedichten die heel hermetisch zijn.
Ja, en tot welke school behoor jij?
Ik hoop altijd dat het steeds meer naar de iets meer naar de toegankelijke gedichten gaat dan in de hermetische hoek blijft.
Ja.
Maar ik doe het er niet om, snap je? Ik kies de taal uit die nodig is om te zeggen wat ik wil zeggen. En dat moet precies zo. En alleen maar op die manier kan ik dat op dat moment zo zeggen.
Ja.
Dus dat, ja.
Jij bent in een hele bijzondere fase van je leven aan deze bundel gaan werken. Wat was in kort bestek jouw mindset, om het in goed Nederlands te zeggen, toen je werkte aan Happy?
Nou, ten eerste was mijn vierde... Ik heb iets met getallen, dat gaat niet goed, geloof ik vandaag.
Dus als je vijfde bundel, Sascha.
Het is mijn zesde boek, maar toen ik mijn derde bundel af had... Ja. Ik trek mijn species aan, dacht ik, wat ga ik nu maken?
Nou, je was begonnen met een roman, dit is je vijfde dichtbundel. En wat gebeurde er rond die derde bundel, zei je?
Nou, eerst heb ik twee romans geschreven, daarna drie dichtbundels. En de derde dichtbundel was af. Die was goed gevallen in de wereld. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat wil ik nu? Ik ga geen herhalingsoefening doen. Ik wil iets anders. En dan zit er altijd enorm veel tijd wel tussen die bundel en een nieuwe bundel. Want ik heb niet meteen dat nieuwe idioom tot mijn beschikking. Ik heb ook niet meteen een onderwerp. Ik ben niet een dichter die nog 10 of 100 gedichten in een laadje heeft liggen. Nee, ik heb niks meer dan. Alles is op weg, klaar.
Om te beginnen zei je, het moet anders.
Ja, het moet anders.
En je vertelde kort na het begin van de uitzending, ik ben gescheiden. Nou kun je op heel veel manieren scheiden. Er zijn mensen die zeggen, dat is een bevrijding. En fluitend heb ik die dichtbundel gemaakt. Er zijn mensen die zeggen, ik zat mentaal aan de grond. En toen ben ik poëzie gaan omarmen. Waar was jij toen jij werkte tussen je oren aan deze bundel?
Even denken. Nou, dat was denk ik... Begin ik weer over die getallen. Ik trek mijn species aan. Is verschenen in dezelfde zomer als dat ik ben gescheiden. Dus daar zat ik in. In mijn huis.
Dat had je net achter de rug. En daar was die witte kamer.
Ja. Ik was net naar dat huis verhuisd en ik wilde weer aan iets nieuws beginnen. Het liefst wil ik ergens middenin zitten, want dat is het allerfijnste. Dat je midden in een ding zit en daarmee verder kunt.
Waarom was je gescheiden?
Waarom was ik gescheiden?
Waardoor?
Ja, dat vind ik heel moeilijk uit te leggen. Ik denk dat wij in een patroon terechtkwamen waar we niet goed uitkwamen. Een soort tangconstructie hadden wij, waar we allebei uit wilden, maar niet goed wisten hoe.
Wie is wij?
Mijn man en ik, mijn ex-man en ik. En ja, ik ben een heel vasthoudend type, en mijn man ook. Maar ja, je moet ook aan je gezondheid denken. En ik dacht ook aan mijn zoon, die... leek me voor hem ook beter als er iets ging veranderen.
En jij was degene die zei, ik ga het veranderen?
Ja, we zaten al een tijd te denken over een latrelatie. Dus ik was al naar huis aan het kijken en mijn man ging vaak mee. En toen zag ik het huis wat ik nu heb. Daar kwam ik binnen en ik dacht, nou, dit is mijn huis, hier blijf ik. En tegelijkertijd werd ik verliefd op iemand anders. Toen dacht ik, ja, dit...
Jullie waren, geloof ik, een kleine 20 jaar samen.
Ja,
hè?
Ja.
Nou zijn er natuurlijk heel veel patronen in een liefdesrelatie. Er zijn mensen die een evenwicht hebben. De ene is introvert, de andere is extravert. Is het voor jou mogelijk om te zeggen wat jullie patroon was? Wat je daarvan begrijpt in retrospectief, als je terugkijkt?
Ja. Ik denk dat... Ja, om het heel open te zeggen. Ik kende mijn ex-man 5 maanden. Toen werd ik zwanger. En na de zwangerschap kwamen we meteen in de zorg terecht. Want ik bleek ziek te zijn. En een half jaar na de geboorte van mijn zoon ontdekte ze dat mijn schildklier het nauwelijks deed. Dus we kenden elkaar vrij kort. En zwanger en dan meteen in die zorg. Mm-hmm. Ja, dat is...
Dan kun je eigenlijk amper beginnen aan je relatie.
Ja. Ik geloof dat we voor het eerst naar de film samen zijn geweest toen ons kind net was geboren. En iedereen in mijn omgeving zei, oh nee, Sascha, wat doe je nu? En dat, oh, gaat dat wel goed? En een kind? En ja, we waren zo verliefd. En ik denk dat onze verliefdheid en de liefde die daaruit voortkwam ons dat heel lang heeft doen volhouden. Maar als je dat leegzuigt en het niet ook vitaal houdt, dan kan het wel eens misgaan.
En tegen die achtergrond ga jij werken aan Happy, hè?
Ja.
Nou, Nou, is happy in feite ook een soort van roadtrip?
Ja, ja, ja.
Vertel eens.
Ja, ik ben met mijn nieuwe vriend en zijn kinderen naar Roemenië geweest. Of eigenlijk naar meerdere landen. En ik wilde niet mee. Ik wilde niet mee op
wacht
vakantie.
Wacht even. Er is een nieuwe vriend. Ja. Die heeft kinderen. En ja. Je zegt, succes, ik wil niet mee.
Nou, ik was een jaar gescheiden. En ik vond het nog steeds moeilijk. En nu trouwens, ik vond het toen moeilijk en nu nog steeds. Om me over te geven aan dat nieuwe leven. Want ja, van mijn gevoel. Ja, die rouw is zo sterk nog.
Je kan ook nog van iemand houden.
Ja, dat is, ja, dat vind ik dan moeilijk, die combinatie. En ja, ik ben ook niet, ik kan niet zo van reizen. Niet van ellenlang in een auto zitten. En
al helemaal niet naar Roemenië. Klinkt
nee,
een
ik
beetje
dacht, waarom door. Wil ik waarom naar Roemenië? En het werd ook, het was ook eigenlijk niet zozeer een vakantie. Het was echt een reis. En ook wel een hele mooie reis. Maar ook. Ja.
Want je bent gegaan.
Heftige reis. Ja, ik ben toch meegegaan. En toen ik terugkwam, dacht ik, daar ga ik iets mee doen. Ik wil sowieso wat anders dan in die vorige bundel. Hè. Die vorige bundel staan wel wat cycli in. Maar het gedicht dat ik daar maak, lijkt nog het meest op het gewone, ja, modernistische gedicht. Hè. Gedichten van één bladzijde. Ik dacht, ik wil langere gedichten schrijven. En ik wil er een wat verhalender element in die gedichten inbrengen. En toen heb ik van tevoren bedacht, nou, dat happy, dat kwam. Nou ja, ik had dat woord happy. Ik dacht, als ik nu drie lijnen met elkaar verbind, namelijk mijn leven nu in dat huis en met die reis die ik heb gemaakt en het leven dat ik heb geleid met mijn ex-man en mijn zoon en een lijn van de taal, pardon. Ja, dan heb ik iets waar ik aan kan gaan werken.
Zullen we eens even een de luisteraars een indruk geven van dat bijna proza-achtige dichten in zo'n stuk poëzie dat je daar tijdens de Roemenië-trip min of meer te pakken hebt gekregen? Doe maar, jij mag zelf kiezen.
Neem het begin. Ja. Happy. Naar Roemenië moest ik, om de stuifwolken van koren op de wegen. Verliefde kleur voor bijen en horzels. Ik vroeg waarom. Het is daar de heet gewassen hemel, omdat je er nooit weer komt. Zoveel weet jij wel. Thuis leg ik het ruwe kleed van Sapanza onder de jachttafel waaraan ik met blijven zitten begin. Hier veel koudjes op klapperende afspraken. Ze vliegen in patronen en twijfelen zelden. Mm-hmm. Als de zon ze zwarter maakt, blijven ze stil. Met pincetbekjes open.
Ja. Dankjewel. Dankjewel, Sascha Jans. Ik kom zo bij je terug om te praten over de inhoud van het stuk van het gedicht Happy. Maar de Amerikaanse president Trump heeft zojuist zijn langverwachte toespraak gehouden over Jeruzalem. Aan de lijn NOS-correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond.
Goedenavond.
En is het gebeurd? Heeft hij inderdaad Jeruzalem tot hoofdstad verklaard van Israël?
Ja, hij bevestigde wat zo'n beetje duidelijk werd de afgelopen 24 uur. Hij erkent inderdaad Jeruzalem als de ongedeelde hoofdstad van Israël. En hij heeft ook aangekondigd dat de Amerikaanse ambassade zal verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Beide zijn natuurlijk bijzonder controversiële besluiten. Trump zegt, ja, ik volg eigenlijk gewoon de wet. Hè. In 1995 heeft het congres al een wet aangenomen waarmee het Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende. Nou, opeenvolgende presidenten hebben vervolgens geweigerd die wet uit te voeren om het vredesproces te beschermen. 20 jaar later, zegt Trump. Ja, en dat heeft niet geholpen. Vrede is geen stap dichterbij gekomen. Dus het werd tijd voor een andere aanpak. Trump zegt ook, ja, Jeruzalem is al in feite de hoofdstad van Israël. De Knesset staat er, het Israëlische parlement. Het Israëlische Hoge Rechtshof staat in Jeruzalem. Ook allerlei ministeries. Dus Jeruzalem was al de facto de hoofdstad van Israël. En wat ik nu doe is een erkenning van een historische realiteit. Bovendien, het verandert niets aan de positie van Amerika. We blijven het vredesproces steunen. En we blijven ook streven naar een twee-staten-oplossing voor het conflict tussen de Palestijnen en Israël.
Ja. Arjen, is er ook een ruimte geweest na die speech voor vragen, kanttekeningen?
Nee, Er waren geen vragen. Hij hield een vrij korte speech en ging daarna meteen over tot de ondertekening van zijn besluit. Het betekent overigens niet dat alles meteen gaat gebeuren. Vooral die verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem heeft nogal wat voeten in de aarde. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet eerst plannen opstellen en de financiering rondkrijgen. Want er moet een nieuw gebouw komen in Jeruzalem. En vanwege alle veiligheidsmaatregelen wordt dat natuurlijk een hele operatie in Sander Schatting. 3 tot 4 jaar duren voordat de ambassade daar daadwerkelijk voltooid is.
En weten we al of die ambassade in het westelijke deel van Jeruzalem komt te staan of in het oostelijke deel waarvan de Palestijnen zeggen dat is minimaal van ons?
Ja, daar is niks over gezegd. En Trump, het lijkt waarschijnlijk om aan te nemen dat die in West-Jeruzalem neergezet zal worden. Puur alleen vanwege de veiligheidsmaatregelen. Want dit besluit is natuurlijk vooral controversieel onder de Palestijnse bevolking. Want die vinden dat Oost-Jeruzalem hun hoofdstad is. En daar zullen ze zich tegen blijven verzetten. Ja, Trump probeerde wel een soort lijftak aan te bieden. Hij zegt van ja, we blijven praten met de Palestijnen. We willen dat een blijvende oplossing komt voor dit conflict. Hij heeft zelfs zijn schoonzoon, Jared Kushner, benoemd als speciale gezant die het vredesproces nieuw leven moet inblazen. En de verwachting is dat daar binnen enkele maanden met plannen gaat komen. Ja, die dit vredesproces nu gestalte moet geven.
Afsluitend, heeft hij in die speech, al was het maar indirect, nog gereageerd op de protesten die al hoorbaar zijn geweest vanuit de Arabische buurlanden?
Ja, hij erkende dat dit een controversieel besluit is. En hij erkende ook dat dit lang niet bij iedereen goed zal vallen. En dat daar protesten tegen zijn. Maar hij bleef herhalen. Hè. We hebben al decennia lang zitten we in een soort limbo. Er is geen enkele stad die we in Israël erkennen als hun hoofdstad. Dat is een beetje raar, zegt hij. En bovendien dat beleid van zijn voorgangers. Ja, heeft het vredesproces het vrede geen stap dichterbij gebracht. Dus ja, het had helemaal geen zin om die niet-erkenning vol te houden. En dit rechtvaardigde volgens hem het besluit om Jeruzalem nu wel te erkennen als hoofdstad van Israël.
Ik dank je, Arjan van der Horst-Verstad. U luistert naar Kunststof op Radio 1 van de NTR. En we hebben vanavond als gast Sascha Janssen. Zij schreef de bijzondere dichtbundel Happy. Bijzonder in die zin dat het schitterend taalgebruik is. Maar dat u ook wel even door wat zinnen heen zal moeten bijten. Want het is niet van die poëzie waarvan je zegt, aha, daar maak je, hoe zei het zelf ook alweer, de kachel makkelijk mee aan. Er is geen handleiding voor een cv of iets dergelijks. Hè? Helemaal niet.
Nee.
Die bundel, die schrijf je tegen de achtergrond van een recente scheiding. Die bundel, die schrijf je mede geïnspireerd door een reis richting Roemenië met jouw nieuwe vriend en met 3 kinderen. Hoe is dat eigenlijk om met een heel nieuw samengesteld gezin zo'n trip te ondernemen?
Ja, heel vreemd. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ik vind die kinderen ontzettend leuk. Ze vinden mij ook ontzettend leuk. Maar ik had eigenlijk alleen maar heimwee. En ik kreeg steeds herbelevingen van alle vakanties die ik met mijn gezin had ondernomen. En ik denk dat daar was ik ook bang voor. En dat, ja, weet je, ken jezelf, dat wist ik. Dus als ik die reis ga ondernemen, krijg ik daar zo'n last van. Ja.
En dat zien zij, dat voelen zij.
Ja, dat...
Of ben je een goede verbergster?
Nee, ik ben geen goede verbergster. En ik denk, ja, maar het is natuurlijk Ik ben niet de hele tijd in mineur. Hè. Ik ben ook heel...
En dat komt ook naar voren uit dat gedicht Happy. Als je zou moeten proberen samen te vatten wat je daarin nou uitdrukt. Hè? Laten we ons niet het bos in laten leiden door de titel Happy.
Nee.
Want dat kan je ook natuurlijk als ironie opvatten. Wat zeg je in dit lange, bijna proza-achtige, beetje meanderende gedicht?
Och, jeetje, ja. Wat zeg ik? En dan moet dat heb ik natuurlijk in hoeveel bladzijden gezegd. Dus dan moet ik het even in 2 regels proberen samen te vatten.
Het hoeft niet als een bouillonblokje te worden samengeperst. Maar
nee,
wat heb je ermee willen uitdrukken?
Voor me? Ja. Wat heb ik daarmee willen uitdrukken?
Toen ik kleiner was, leerde ik dat alles daad is. Ja. Toen ik daarvoor nog kleiner was, was de daad mij. Dat is prachtig natuurlijk.
Als je kind bent, hè, dan is het hele universum, dat ben jij.
Ja, dan gaat het niet over taal. Dan is het gewoon, ik ben er, dus ik doe.
Ja, ik denk dat het gaat over... dat ik me via de taal steeds weer opnieuw moet uitvinden. En zeker als er iets ergs, hè, of iets heel radicaals is gebeurd als een scheiding, dat je ook... Ja, op een nieuwe manier leert denken of schrijven of praten.
Er zit een hele hoop van dat soort omkeringen in.
Ja,
bijvoorbeeld dat hondje, dat dode hondje in de bergen van Routjaar. Dat lag daar met een brede bek en mager wit gekookt lijfje.
Ja, zo zag het eruit. Hè?
En dan schrijf je, het is te weinig keren dood gegaan om happy te worden. Even proeven op de tong. Het is te weinig keren dood gegaan om happy te worden.
Ja. Het is te jong gestorven, sowieso. Aha. En als je tijd van leven hebt, hè, stel je wordt 80. Ik denk dat je tijdens je leven wel een paar keer doodgaat.
Je krijgt klappen.
Ja, enorme klappen.
En zoals je eerder zei in dit gesprek, door die klappen te krijgen en door ze te doorleven, te overleven, voel je ook het geluk van het bestaan.
Ja.
Het is te weinig keren dood gegaan om happy te
worden. Het heeft te weinig kans gehad om het leven uit te vinden.
Ja. Waar kom je vandaan? Uit wat voor soort milieu ben je deze wereld ingevlogen?
Mijn moeder was lerares Nederlands. En die is nu met pensioen. En mijn vader was chemicus, professor in de chemie. Uh-huh. En die is in 2006 overleden.
In Praan?
Darmkanker. Ja.
En was dat nou een milieu waarin ook poëzie werd gelezen?
Nou, ik kan me herinneren, weet ik eigenlijk niet. Mijn moeder las redelijk veel. Mijn vader was altijd bezig met de Russen.
Met de Russen?
Ja,
de Turgenev, Tolstoy.
Niet van ze komen eraan.
Ik denk, wat krijgen we nou?
Ze staan in de keuken.
Brezhnev.
die is ook een cursus Russisch gaan doen. Werd er thuis poëzie gelezen? Nee, niet dat ik weet. Ik heb wel een keer met Sinterklaas die bundel van... Nou, moet ik natuurlijk op de naam komen. Uh-huh. Neeltje Maria Min gegeven.
Ja.
Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Ik was zelf heel erg geïnteresseerd in poëzie.
Weet je nog waardoor?
Ja, omdat ik het zelf ging doen, denk ik. Maar dat is toch zo'n kip-en-ei-vraag.
Denk er nog maar even over na. Ik ga daar deze files van de avond.
Ja, de avondspits is op een aantal wegen nog steeds niet voorbij. Er komt vooral door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld... een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de andere rijbaan is ook een ongeluk gebeurd. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken... een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen afrit Markelo en knooppunt Azelo... een uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Op de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo en Borne een uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Wel goed nieuws uit het zuiden van het land. De A67 Eindhoven richting Venlo is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen knooppunt Hocht en afrit Zomeren is de vertraging nog 3 kwartier.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Sascha Jansen, hier in Kunsthof spraken we met jou over het begin van jouw poëzie.
Ja.
Er was een dag waarop jij een gedicht schreef voor jouw vader.
Ja.
Vertel.
Mijn vader die was ziek. Die is overleden aan darmkanker. En voor zijn begrafenis heb ik een gedicht geschreven. En ja, dat dichten hield niet meer op. Dat was alsof er een ader opensprong.
Dat was dus eigenlijk de geboorte van de dichter,
ja,
Sascha Jansen.
Ja. En ik herinner me dat Annette Portegies, mijn uitgever, toen zei... toen ik dat vertelde, want ik wilde die gedichten aan haar laten lezen... dat ze zei, dat gebeurt wel vaker bij schrijvers... als er dan een van hun ouders doodgaat, dan slaan ze aan het dichten.
Ah ja?
Ja. Maar ik weet dat ik eigenlijk altijd het allerliefst gedichten wilde schrijven... maar die kwamen niet van de grond. Dus ik ben begonnen met romans. Want dan heb je wat te doen, hè? Dan moet je meters maken. Ja, bij poëzie kun je geen meters maken, dat kan wel. Ja. Maar ik wist niet hoe dat moest.
Nou, ja. Er is flink vaart ingekomen en die poëzie wordt zeer positief onthaald. We kondigden al aan dat we ook iets bijzonders zouden doen met Eva Gerlach, jouw collega. Leid het eerst eventjes in. Er is een speciaal project gaande bij uitgeverij Atalanta.
Ja, Eva Gerlach en ik, wij werken aan een dialoogbundel. Ik geloof dat die wordt dan bibliofiel uitgegeven door de Atalanta pers.
Chic uitgegeven.
Ja, heel mooi uitgegeven. En ja, dat is een dialoogbundel, zoals ik al zei. Dus zij schrijft een gedicht en ik antwoord daarop en vice versa.
Ja. Eva Gerlach heeft iets bijzonders gezegd over jouw eerste zin. Doodsengelen schijten op de plek waar een gedicht moet staan.
Oh ja.
Als het goed is, is zij aan de telefoon en ga ik haar om te beginnen vragen of ze iets over die mooie beginzin wil zeggen. Goedenavond, mevrouw Gerlach. Mevrouw Gerlach, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, fijn, daar bent u. Goedenavond. Ik citeerde net doodsengelen schijten op de plek waar een gedicht moet staan. Het begin van de poëziebundel van Sascha Janssen. U heeft iets met die zin, naar ik heb begrepen.
Met die bundel als geheel, ja. Prachtige bundel, heel hoge inzet. Zeer, zeer gewaagd taalgebruik. Waarin tot de kern, maar ook aan de oppervlakte van alles gedaan wordt dat je helemaal niet verwacht. Ellenlange gedichten waarin kernachtige dingen staan. Kortom, uiterst boeiende bundel.
Hoge inzet, zegt u. Wat bedoelt u met die inzet? Wat is de inhoud van die inzet?
Je kern. De zenuw van waaruit je schrijft.
Daar
gaat. Ik kan het niet anders zeggen.
Ja.
Ik kom niet vaak tegen dat iemand dat zo waagt.
Ja, met die intensiteit. Ik ga het woord geven aan Sascha Janssen en zij mag van start gaan met dat duo-gedicht.
Oh, dat, volgens mij is het handig als zij van start gaat, omdat zij het eerste gedicht heeft geschreven.
Ga ik ook een akkoord mee.
Ja,
ja,
okay.
Hoor, ik ben een hele milde bij. Mevrouw Gerlach, gaat uw gang.
Wij schrijven een bundel samen, waarin God hoopt op een mens. Ik was God, Sascha was een mens, dus ik begin. Groet God. 3. God spreekt. Al mijn dagen wachtte ik totdat je, zonder te weten dat. Ik wachtte zo dat mijn wereld een opening was waarin je zou passen, al wist ik niet dat ik wachtte. Je bent van wachten gemaakt. Mijn wereld was wachten. En toen je kwam, groette ik met verbazing wat zo onverwacht was, zo precies wat ik miste, en dat mij onmiddellijk aanviel, alsof het zo hoorde, door zichzelf te verheffen en in mijn gezicht te pissen. En je lachte, scharminkel, in het licht van een wereld die ik uit mijn mond gespaard en bij me bewaard had voor je. En niets ter wereld kon lachen voordat je kwam.
Nou moet ik eigenlijk 4 lezen, maar ik heb weer zo'n rare vergissing gemaakt als die ik de hele tijd maak. Ik heb 1 en 2 meegenomen.
Sascha Janssen,
oh,
je bent
God.
Onmogelijk.
Het is, ja, ik snap het niet, maar goed. Sorry Eva, ik lees 2 voor.
Nou, dat hoort helemaal niet, Sascha.
Nee.
Zal ik even 4 voorlezen?
Oh, dat is een goed idee. Ja, natuurlijk, je hebt het bij de hand. Oh, ja.
Doe maar hoor, mevrouw Gerlach.
Ik moet wel eventjes checken hoor. Want ik moet alles bij me hebben. Nee, maar 4 is een ontzettend mooi gedicht.
Ja, ik heb ook ge-sms'd. We gaan 3 en 4 doen en dan neem ik 1 en 2 mee, ja.
Nou, dan ga ik 4 voorlezen als jij dat goed vindt.
Ja, fijn.
Ik kan niet lezen zoals jij, maar,
nee, maar dat
komt toch.
Ja.
Goed, daar gaan wij. Groet God, 4. De mens spreekt. Hoe jij het wachten overal had opgespeld, of de pest er weer was. Huizen hielden hun daken in, bomen knakten, een nek hier, armpje daar, schaduwen aangescherpt. Mijn weg naar jou liep spaak. Tot een spotvogel nadeed wat alles zweeg en voordeed hoe te lachen uit een bleke buik die zo hard schudde dat hij sprong. mij niet gezien. Ik blijf heel onder jouw omstandigheden. Zonder mijn pis geen scheepstoop. Je zou jezelf baren, net zolang dat je hoofd haar eigen achterste vrat. En toe, spin de wereld in.
Mevrouw Gerlach, ik dank u hartelijk voor de bijdrage aan Kunststof. Fijne avond verder. Dank u wel. Ja, Sascha Jansen las het goed voor.
Ja, mooi. Ja, wat een druif ben ik. Ja.
Weet je wat ik zo wonderlijk vind? Dat je aan de ene kant dus enorm geordend bent en aan de andere kant een chaote.
Ik snap het niet. Ik heb me zo ontzettend tot in de puntjes voorbereid op dit gesprek.
En dat aan de ene kant.
En dan
kant
neem ik dit dan weer verkeerd mee, ja.
En dat er aan de ene kant er dus heel veel joie de vivre zit. De bundel heet niet voor niks Happy. Maar dat ook de dood eigenlijk op elke pagina ruikbaar is.
Vlagspat.
Ja, toch?
Ja.
Waarom zit en waardoor zit de dood er zo nadrukkelijk in?
Nou, misschien om een paar dingen. Toen ik deze bundel schreef, was ik nog niet ben ziek geweest. Ik heb borstkanker gehad. Maar toen was ik al bezig met deze bundel.
Dat kwam er dus ook nog even bij. Daar was de scheiding.
Dat kwam erbij,
en,
ja. Ja.
En hoe zat dat dan? Wanneer kwam dan ook nog eens kanker?
Volgens mij na 2 jaar kreeg ik borstkanker, ja. Maar ik heb altijd als strohalm bedacht, ik kan altijd zelfmoord plegen. En niet dat ik dat zou gaan doen, maar dat was voor mij altijd de geruststelling dat het mogelijk was.
Dat was dus iets wat je blijkbaar alles eerder in je leven had bedacht.
Ja, een idee.
Een ventiel, dat kan er eventueel op.
Ja, je kan ermee stoppen. Dat gaf lucht, op de een of andere manier. En dus misschien dat daarom die obsessie met dood. En mijn vader is natuurlijk dood gegaan en ja, in alles schuilt ook de dood.
Wat zijn voorheen, vroeger dan de aanleidingen geweest om te zeggen, nou, kan er altijd nog uit?
Ja, depressie wellicht.
In welke fase van je leven?
Nou, dat is echt wel in de puberteit begonnen. En toen ik eenmaal studeerde, heb ik wel een periode gehad dat ik elke dag huilend opstond. En dat is zo vermoeiend. En als je dan niet weet hoe je het leven moet leven. En als elke ochtend je weer denkt, oh jee, ik ben er, wat moet ik doen? Is dat wel een fijne strohalm.
Je zei dat op een bijna praktische, doodnuchtere manier zo even. Terwijl dat voor veel mensen natuurlijk toch wel even een mededeling is die je daar doet.
Ik denk dat heel veel mensen oordelen dat die mevrouw zit te koketteren of zo. Daar ben ik bang voor. En ik denk ook dat zelfmoord in Nederland, ik weet niet of dat in andere landen trouwens ook zo is, maar dat het een taboe is. En dat daarom heel veel mensen dat ook voor zich houden. Dat verlangen of dat idee of.
Ik had ooit een gesprek met psycholoog René Dijkstra. En die zei mooi dat het mogen praten over zoiets misschien wel
helpt al natuurlijk, ja.
Misschien de beste preventie is. Dat als je er niet over praat, dat de kans groter is dat de druk zo toeneemt dat je enzovoort.
Ja.
En dat het misschien wel een bepaald soort beschaving is. Ja, waardoor je het kunt wisselen met elkaar. En dan geschiet het vaak juist niet.
Nee. En ja, dus dat is waarom de dood misschien veel in voorkomt. En,
Nou heeft jouw moeder, als ik goed ben geïnformeerd, niet eens zo lang geleden nog iets tegen je gezegd daarover.
Laat je niet kisten, die uitspraak? Of wat bedoel je?
Nou, ligt die om te beginnen?
Nou, mijn moeder zei, dat heeft ze niet onlangs gezegd. Dat zegt ze wel vaker tegen mij. Laat je niet kisten, gekist word je toch. Inderdaad, nou weet ik wel wat je op doelt. Een jaar geleden, of een half jaar geleden, zei ze tegen mij, je bent al zo'n eind gekomen. Nee, weet je, die zelf laat toch zitten.
Je kunt het leven nu ook uitleven.
Ja, waarom niet?
Wat natuurlijk wel een heel prettig soort
nuchterheid.
Lijkt me wel.
Ja, dat is wel. Maar dat is ook zo natuurlijk. Het leven, als je 20 bent en je hebt een depressie en iemand zegt, ah joh, het leven is zo kort, hou vol, dan komt dat ongeloofwaardig over. Want je denkt, ik moet nog, God weet, tot in de oneindigheid leven. Maar als je bijna 50 bent, heb je toch wel een idee dat het leven ophoudt.
Nou, schrok je van jezelf toen we begonnen met dit gesprek. Dat je iets zei dat erop neerkwam. Ja, zo'n kind sterft normaal gesproken eerder dan jij.
Ja,
dat
ja,
was een verspreking.
Jouw
moeder hoort je hier dus wel eens over. Anders zou ze dit soort uitspraken niet tegen je doen.
Je bedoelt dan dat het voor haar wel heel moeilijk kan zijn om. Ja, dat lijkt me.
Besef je dat, Sascha? Hoe dat voor een moeder moet zijn om dat te horen van een kind? Misschien ga ik.
Nou, ik denk eigenlijk dat ik dat nauwelijks besef. Of beseft heb. Nee, dat denk ik niet.
En hoe is dat dan nu als ik dat aan je voorhoud?
Nou, ik heb er natuurlijk wel aan gedacht. Maar echt dat ik dat me echt diep besef. Ik heb wel gedacht, ik hoop niet dat mijn zoon ook die gevoeligheid heeft.
Hmm. En?
Nou, dat denk ik niet. Niet die zwarte kant ervan. Het is wel een heel gevoelig mens, maar...
Wat doet hij?
Hij zit in het eerste jaar van de opleiding aan de HKU Electronic Composing. Ja, waarom dat in het Engels moet, weet ik niet. Maar happy is ook in het Engels, dus ik heb niks.
Ja.
Ik mag niks zeggen.
Ja, ik zei al, de bundel is opgedragen aan hem voor Ruben. En de volgende pagina staat er iets heel moois uit het oeuvre van Jimi Hendrix.
Ja.
We zullen eerst eventjes wat van die muziek laten horen van Little Wing en daarna citeren.
Ja, dat is goed.
Jimi Hendrix, Little Wing. Virtuoos, onovertroffen uitvoering natuurlijk van
ja,
dit.
Ja, heel mooi.
Waarom staat het op die eerste pagina van je bundel?
Vlak voordat die bundel uitkwam, werd ik 's nachts wakker en had ik dit nummer in mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, er is iets mee. En ik wilde heel graag een Engelstalig lied als motto, omdat er veel Engelstalige woorden in die bundel staan en veel liederen in voorkomen.
Mm-hmm.
En voor mij staat dit, staat de tekst, staat symbool voor het kalfje. En ook misschien het dierlijke van de mens, waar je troost uit kunt putten.
En wat is dan de troost van het beseffen, wij zijn misschien wel vooral dier?
Nou, als je vooral dier bent, dan een dier leeft het leven, omdat hij er is. En ik vraag me natuurlijk de hele dag af, waarom ben ik er? Waarom dit, waarom dat? Maar we denken dat die dieren dat zich niet afvragen, vooralsnog. Dat lijkt me heel prettig. Je leeft, je instinct, je bent er gewoon. Je hoeft dat niet ter discussie te stellen waarom je er bent of waarom je er beter niet kan zijn.
Hoe komt het, denk je, dat wij zo makkelijk lijken te vergeten dat we vooral dier zijn? En dat we geest zouden wezen met al die geweldige poëtische gedachten en dergelijke. Waarom stoppen we het weg of staan we er amper bij stil?
Wat denk jij?
Jij voor de antwoorden.
Ja, ik zit voor de antwoorden. Waarom? Omdat we natuurlijk heel erg in ons hoofd leven. En veel met ons hoofd moeten doen ook. Als je op het land leeft, dan leef je met de dieren en weet ik wat allemaal, de wormen. Maar als je in een driehoog in Amsterdam woont, leef je vooral in je hoofd.
Op een dag zag jij een mier.
Ik speelde als kind veel met mieren. Ja, dat komt ook in dat gedicht terug, geloof ik. Ja. Gedicht Mindfuck, ja.
Ja.
Ja, toen dacht ik, ja, hoe doen dieren dat? En wat lijkt me het heerlijk om deel uit te maken van een systeem waarin je taak duidelijk is, maar dat je tegelijkertijd je ook nog wel een wezen op zich voelt. Dat lijkt mij nou een ideale samenlevingsvorm. En ja, de moderne mens in de moderne stad heeft dat natuurlijk niet.
Mm-hmm.
En toen ben ik ook gaan lezen over mieren. Ik moest opeens, dacht ik, ja, mieren hebben natuurlijk zo'n enorm uitgekiend systeem. Ja.
En wat voor les haalde je daaruit, uit dat lezen over mieren?
Welke les? Nou, ik weet niet of ik er een les uit heb gehaald.
Er is een heel mooi boek van Ridgely, een sociobioloog, waarin hij onder andere veel over mieren schrijft en zegt dat systeem komt er in essentie op neer dat ze aan de ene kant een individu zijn, maar aan de andere kant is het zo ongelooflijk noodzakelijk om samen te werken met anderen. Ze moeten ze zo onderdeel van het collectief zijn dat eigenlijk de biologie schrijft ze ook voor om zich evenzeer weg te cijferen voor anderen.
Ja.
En daar zouden we echt een voorbeeld aan kunnen nemen. En op ons best doen we het ook zo.
Ja, nou, de waan van deze tijd, vind ik, is dat je pas een echt waar mens bent als je alles alleen kan.
Dat individualisme.
Ja, maar in feite hebben we elkaar harder nodig dan ooit. Maar ja, dan moet je hulp gaan zoeken. Het is niet voorradig. Je kunt niet meteen bij iemand terecht als er iets is.
Maar als
dan moet
je
in instantie bellen.
Maar als je zo diep doordrongen bent van het besef, dan kan dat voor jou nooit een gemakkelijke beslissing geweest zijn om je gezin te verlaten. Om uit zo'n systeem te stappen.
Nee, dat was afschuwelijk. Daar heb ik 3 jaar over gedaan. Nee, dat is afschuwelijk geweest. Ja.
En wat is het dan waardoor je toch voor dat individu Sascha Jansen kiest? Hè? Dat zegt, ik vind het belangrijk dat we in samenhang met anderen bestaan. En toch ga ik op mezelf.
Nou, ik dacht, ik moet wel blijven leven. Ik moet blijven ademen. En het was echt fysieke noodzaak om dat te doen.
Dus je kunt ten onder
ik
gaan
kon het niet
in de
meer
liefde.
Volhouden.
In het amoureuze systeem.
Sascha Jansen eet wel. Ja, ik weet het niet.
Maar heb je er wel eens schuldig over gevonden?
Enorm. Nog steeds. Ja.
Nou, dat is ook wel weer verregaand na zoveel jaar.
Nou, ik moet zeggen dat het schuldgevoel iets afneemt. Maar ik was natuurlijk wel het zwarte schaap. Ik heb het gedaan. Ik ben weggegaan. En dat schuldgevoel wordt wat minder. Ja, dat is zo. Ja.
Maar goed, de teloorgang van een liefdesrelatie organiseer je gewild of ongewild met z'n tweeën.
Ja, dat is ook zo.
Heeft poëzie nou op de een of andere manier geholpen bij het overwinnen van dat alles? Ziekte, mensen die wegvallen, scheiding.
Ja, ik ben geen therapeutisch schrijver.
Niet voor jezelf dus?
Nee, ik heb ook nooit een dagboek geschreven. Maar waarschijnlijk wel. Ik denk dat poëzie toch wel mijn strohalm is geworden in plaats van dat zelfmoordidee. Ja. Daarom ben ik ook zo dol op Wellebeck. Die zegt, a dead poet does not write. Wil je iets produceren of postuum worden geroemd, dan moet je toch iets nalaten. Dat vind ik altijd wel erg geestig.
En is poëzie dan, het maken van poëzie, eigenlijk jouw taak? Ik bedoel, denkend aan de mieren, is dit wat jij voor den volke doet?
Ja, ik denk het, ja. Ja.
Dus jouw daad is...
Poëzie is mijn daad. Ja, of het geestelijke. Ik vind poëzie toch ook wel iets heel fysieks hebben, hoor.
Ja.
Het is niet, ja...
En dan zien we daar die laatste zinnen staan.
Ja, dat is grappig. Ja, als je taal hebt, kun je ook dingen over jezelf afroepen. En, ja.
Ik ga ze toch maar even citeren. Ik was compleet gelukkig en ik besefte, ik ben een groot dichteres nu.
Ja.
Hoe heb je het voor elkaar gekregen om dit niet alleen te schrijven, maar ook te laten afdrukken?
Ja, heerlijk. Nou... Het is wel met een knipoog natuurlijk.
I snip it.
Maar taal is, met taal maak je jezelf gek, maar met taal kun je jezelf ook ontgekken. En met taal kun je jezelf ook iets toedichten. En dat heb ik hier gedaan.
Ja, toedichten is hier wel een heel
mooi woord. Ja, dat ging toevallig, ja. En het is een hele vette knipoog naar een heel beroemd gedicht van Kees Ouwens. Mij ooit opgestuurd door een goede vriendin van mij die mijn hart onder de riem wilde steken omdat ik het even niet zag zitten met schrijven.
Ja.
En ik moest zo ontzettend lachen om dat gedicht van Kees Ouwens.
Wat voor gedicht was dat dan?
Ik heb het bij me, geloof ik. Nou, Kees...
Vast niet.
Ik had het bij me, ja.
Ja, je had het bij
zit
je.
Zit in die tas, ja.
Ja, zit ergens.
Oh,
zit met een ander nummer.
Ja, met een ander nummer. Het gaat erover dat... ik ken het niet uit mijn hoofd. Ik in het gedicht zit te schrijven, stap naar buiten. Kijk naar boven, ziet een heldere sterrennacht. Het is heel stil. En hij denkt, ik ben een groot schrijver. Dan haast hij zich naar binnen om die regel op te schrijven. En dan staat er heel mooi, er schoot mij een traan te binnen. Dat, is, dat gaat dus over het schrijven. Je zou denken, er komt een traan uit. Maar die schoot dus te binnen in zijn hoofd. Die druppelde op zijn papier. En hij beseft, ik ben een groot schrijver. En ik vond dat zo geweldig.
Ja, dat is ook inderdaad ontstellend mooi.
Maar soms heb je dat gevoel ook echt. Het is magisch, alles valt samen. Dit is echt... Het is goed, het klopt.
Je klinkt nu toch verrekte gelukkig even. Ik bedoel, het is blijkbaar overwonnen. De shit lijkt nu min of meer achter je te liggen.
Ja.
Wat gaat er nu aanbreken voor je?
Shit overwonnen komt altijd weer nieuwe shit, toch?
Vast. En dat moet ook, dat heb ik van je begrepen.
Anders is er geen lol aan.
Ja.
Wat er nu, ik zou toch ook wel wat langere stukken willen schrijven. Niet in de zin van een langer gedicht, maar wat proza-achtige stukken. Maar ik zie wel wat er komt. Ja.
Ik wil graag horen wat je ons nog op de tegel meegeeft. Ik meld ondertussen dat naar achter bureau Buitenland van de VPRO weer te horen is. Hier op Radio 1. En Sascha Jansen, wat zijn de wijze woorden
waarmee je ons deze avond instuurt? Ja, ik werd gisterochtend wakker en ik kon niet meer slapen van die tegel. Ja, ik dacht, wat moet er nou op? En dan moet natuurlijk iets, het moet subliem. Ik heb weinig woorden, weinig tijd.
Had ik, ja.
En toen dacht toen schreef ik nog lachten. Ja, wat schrijf ik op? Mogen mens en dier gelukkig zijn? Happy schrijf ik dan, hè?
En dan in één lichaam, mens en dier, of samen?
In één lichaam en samen, dat mag je zelf invullen.
Ja. Voel je het ook echt zo, dat er een dier Sascha Jansen nu heeft gezeten dit uur? In deze uitzending, dat je meer een dier was eigenlijk dan al die geest die door het uur waaide?
Weet ik niet. Het is wel als je maakt dat je af en toe opgaat in het fysieke van die taal en niet meer aan denken bent.
En nu hebben we er alleen maar van gedachten over gewisseld. Dank dat je er was.
Dank mevrouw Jansen. Dit was aflevering 4143. Schrijven we nog mee? Morgen praten we met filosoof Stine Jensen over haar nieuwe tv-serie. Dus ik ben er nog. Nou, dat zullen we zien. Tot morgen.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Zaterdag 9 december wordt een dag om nooit te vergeten. Dan organiseert de Taalstaat de tweede Vergeetwoordengala. Live vanuit het Calypso Theater in Wijk bij Duurstede. Met de cast van de musical My Fair Lady. Met Nelleke Noordervliet, Jean-Pierre Ravi, Yvonnie, René Appel en...
Warempel.
De Vergeetwoorden. Zij zijn er natuurlijk ook.
Schroomvallig.
Prudent.
Pinkelhoutje.
Doerak.
Gappen.
Vermetel.
Kokjeus.
Fideel.
U kunt er nog bij zijn.
Op NPO Radio 1.
Meld u aan via nporadio1.nl/detaalstaat.
Het nieuws van alle kanten.
Slampampa.
Voor mij geen drukke winkels meer. Mijn december inkopen doe ik gewoon thuis, achter de laptop, samen met mijn Visa Worldcard.
Online shoppen doe je met de Visa Worldcard. Dan is vrijwel alles ook nog eens verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging. Vraag hem nu aan op worldcard.nl en krijg een bol.com cadeaukaart van €50. Kijk voor de voorwaarden op worldcard.nl.
In Nederland maken 185.000 kinderen deel uit van een stiefgezin. 2/3 van de stiefgezinnen redt het uiteindelijk niet. Wat betekent het voor de kinderen die in hun leven meerdere scheidingen meemaken? Stiefkind van de rekening in Zembla. Vanavond 20:15, BNNVARA, NPO 2.
Alsjeblieft, uw medicijnen. Nog even over de bijwerkingen. Het kan zorgen voor slaperigheid, een droge mond, minder eetlust en... oh ja, het veroorzaakt problemen bij vissen.
Het klinkt misschien gek, maar als je medicijnresten doorspoelt... geeft dat ook bijwerkingen op de natuur. Spoel ze daarom niet weg, maar breng ze terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt. Hou ons water gezond. Spoel geen medicijnen door. Kijk op onswater.nl.
Ben jij een IT-professional die zelfstandig aan de slag wil? Wij hebben uitdagende projecten die bij je passen. Veel vrijheid, mooie opdrachtgevers, alles geregeld. Dat noemen wij staffing. Daar zijn we groot mee geworden. IT-staffing. Good thinking. Great company. IT-staffing. Onderdeel van de staffinggroep.
Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Book. Kant-en-klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag, managementboek.nl/incompany.
NPO Radio 1.